Nadat we vorige keer een soort inleiding op het thema hebben gehad over de hoogtijden des Heren, waarin we de grote lijn hebben mogen bezien, zullen we natuurlijk ook de details van deze hoogtijden des Heren wat nader gaan bekijken. En het eerste aspect wat daar dan onder valt is het Pascha, waarop dan ook het feest van de ongezuurde broden, zoals het soms genoemd wordt, wordt gevolgd. In Leviticus 23 vers 5, daar zijn we vorige keer geweest, daar staat ook dat men het Pascha zou vieren op de 14e van de eerste maand. En dan zou het Pascha, wat van de Heer is, des Heeren Pascha, geslacht moeten worden tussen twee avonden. En meer staat er in Leviticus 23 vers 5 niet echt over. Maar wel een andere schriftgedeelte en het meest uitgebreide gedeelte en ook het eerste gedeelte waar Pascha in voorkomt. Dat is voorafgaand aan de uittocht uit Egypte in Exodus 12. En daar vinden we uitgebreid de inzetting van Pascha. Dus daar gaan we dan nu vanavond eerst naartoe. Exodus 12. Waarbij in hoofdstuk 11 aangekondigd wordt dat de laatste plaag, dat is dan de tiende, over het volk Egypte komt. De plaag dat de eerstgeborenen van mens en dier zouden sterven in de nacht waarin de verderfengel komt. En dat in het gebied waar Israël was, in Goshen, dat daar bevrijding en redding en bewaring voor de verderfengel was als men het bloed aan de deurposten, de zijposten en de bovendorpel had gestreken. Dat is dan tevoren ook aangekondigd. En daarmee zou ook de genadeklap aan de farao en Egypte worden gegeven. Want de farao was aanvankelijk een koning die zichzelf verhardde, maar op een gegeven moment heeft de Heer, omdat hij over dat punt heen was, ik meen na 5-6 keer zelf zich te verharden. Maar hou even het aantal te goed.
Ja,
of 4 keer. Goed, daarna heeft de Heer zijn hart verhard. Was er no point of return. Kon hij niet meer terug. En uiteindelijk heeft hij heel Egypte de gronden gericht. Maar daarmee werd ook de naam van de Heer, de God van Israël, groot gemaakt. En dat was dan ook uiteindelijk het doel. En als instelling van het Pascha wordt dan in hoofdstuk 12 van Exodus ons de details verschaft. En er staan heel wat details, maar goed, we beginnen maar in vers 1. Daar staat: de Heere nu had tot Mozes en Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: deze maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Op dit moment werd er dus een maand als eerste beschouwd, terwijl het strikt genomen de zevende was. Maar dit is de instelling van het, zeg maar, het godsdienstige jaar, zoals we dat wel noemen. En het burgerlijke jaar dat begint op de eerste van de zevende maand. Tot op vandaag de dag vieren de Israëlieten, de Joden moet ik eigenlijk zeggen, dan op de eerste van de zevende maand, Rosh Hashanah. Dat betekent het begin van het jaar, het hoofd van het jaar. Dus dat is hun nieuwjaarsdag. En dat deze maand nu de eerste wordt, heeft natuurlijk ook wel een reden. Want dit is de reden van het godsdienstige jaar. De maand wordt trouwens hier niet genoemd, maar in hoofdstuk 13 wel. Als je een bladzij omslaat naar hoofdstuk 13 vers 4. Dan zie je daar de naam van de maand genoemd. Daar staat: heden gaat gij lieden uit in de maand Aviv. En later in Esther en in Nehemia wordt deze maand Nisan genoemd. Maar het is dezelfde maand, de eerste maand van het godsdienstige jaar. Die werd dus vanaf dit moment de eerste maand gerekend. Aviv. Het woord Aviv betekent korenaar. Er is nog een stad vandaag de dag die ook bijna zo heet in Israël. staat Tel Aviv. En daar zit naam ook nog in opgesloten. Maar Aviv is dus de korenaar, dus vandaar ook wel eens de korenmaand genoemd. En dit is het begin van de hoogtijden des Heren feitelijk. Die dan verlopen vanaf de eerste naar de derde en dan uiteindelijk naar de zevende maand, hebben we vorige keer gezien. Dus dit is het eerste ervan. Het woord hoofd is het woord Rosh. En eerste is het woord Rishon. Je hoort wel dat dat veel op elkaar lijkt. En er zit alleen een uitgang bij. Het hoofd is dan vaak ook de eerste. We lezen eerst door. Over deze inzetting kun je natuurlijk veel uitweiden. Maar dat is niet echt het belang nu. Spreekt tot de ganse vergadering Israëls. Zeggende aan de tiende, of op de tiende deze maand, nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij eten kan. Zij zult rekening houden, of rekening maken met het lam, of naar het lam. Wil zeggen dat men, als men niet zo rijk bemiddeld was dat men een lam kon afstaan als huisgezin, dan kon men het ook met de naaste buren samen doen. En dan moest men rekening houden met het aantal personen wat daarbij betrokken was om het te kunnen eten. De Heer houdt dus ook rekening met de grootte van het huisgezin en ook eventueel of ze bemiddeld waren. En dat zie je bij sommige inzettingen ook wel vaker. Denk maar aan Leviticus 12, waar we ook wel lezen dat als er een knechtje geboren wordt, dat de voorschriften zijn een lam en dan een duif. Maar als men niet zo rijk was, dan mochten het ook twee tortelduiven of twee duiven zijn. En dat is iets wat later door Jozef en Maria uitgevoerd wordt als ze de Heer Jezus in de tempel aan de Heer voorstellen. Die waren ook niet zo rijk, ook al stammen ze van het huis van David af. Hij was een timmerman. Ja, een belangrijk beroep, vergeet dat niet. Maar kennelijk waren de inkomsten niet zo groot. Dus dat komt dus vaker voor. Hier is dat ook het geval. En wat men dan moest in huis nemen, dat is een lam. En de dag staat er ook bij aan of op de tiende van deze maand. De tiende van de maand Aviv, het lam in huis nemen. En het lam, ja, we weten dat deze inzettingen dat schaduw zijn van toekomende goederen. En dat ze heenwijzen naar het werk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En het lam is natuurlijk dan ook een beeld van het echte lam in de Bijbel. Waarvan Johannes de Doper in Johannes 1 vers 29 zei, toen de Heer Jezus bij hem kwam om zich door hem te laten dopen. Daar staat dan, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. En dan wijst hij op de Heer Jezus. En later herhaalt hij het nog een keer en zegt hij kortweg, zie het lam Gods. En uiteraard kennen we deze waarheid ook uit Jesaja 53. Dat bekende hoofdstuk wat over de Heer Jezus gaat. En waarbij feitelijk in eerste instantie Israël, maar ook wij als gelovigen uit de heidenen erkennen dat hij de straf op ons genomen heeft. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Dus hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Maar ook in Jesaja 53 vers 7 staat van de Heer geschreven. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En waar men alleen het Oude Testament kent, dan betwijfelt men wel natuurlijk dat het over de Heer Jezus gaat, maar waar wij het Nieuwe Testament erbij betrekken, dan zien we dat in Handelingen 8 heel nadrukkelijk uitgelegd wordt door Filippus, die bij de kamerling aan zijn wagen mag aanschuiven en hem dan ook uitlegt, want die kamerling las dit in Handelingen 8, dit gedeelte uit Jesaja, en vroeg zich af, over wie gaat het hier nu eigenlijk? Gaat hij het over hemzelf, de profeet? Spreekt hij over zichzelf of over iemand anders? En dan staat er dat Filippus van die plaats af hem Jezus verkondigde. En dus hij begon over de Heer Jezus te spreken. En legt dus uit dat dat lam, dat schaap, feitelijk een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus zelf. Die het lam der zonde, of het lam God zou zijn die de zonde der wereld zou wegnemen. En we komen dat vaker tegen. Openbaring zien we de Heer als een lam, staande als geslacht. En staande, dat duidt op zijn opstanding en verhoging. Want in Handelingen wordt bijvoorbeeld ook gezegd, waar Filip, nee, dan was het Stefanus, die zegt, ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. Terwijl meeste schriftplaatsen zeggen zittende. En uiteraard dat als geslacht duidt op het feit dat hij stierf voor ons. En dat hij dus leed en stierf aan het kruis, is genageld voor onze zonden. En dat is geschreven in Openbaring 5 vers 6. Laat ik even met je gaan naar 1 Korinthe 5. Daar vinden we de echte verklaring meteen ook van Pascha. 1 Korinthe 5. Daar schrijft de apostel Paulus aan de Korintiërs in verband met een vorm van hoererij die onder hen voorkwam in de gemeente en die ze dan min of meer gedoogden. Paulus is er heel scherp in dat hij die persoon feitelijk veroordeelt. Hij zegt zelfs dat hij hem overgeeft aan de Satan tot verderf van zijn vlees, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dat is vers 5. En tegen de Korintiërs zegt hij, uw roem is niet goed. Weet gij niet dat er weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? En hou even vast, hè, zuurdesem, zuurdeeg, dat mocht ook niet bij Pascha in huis meer zijn. En daarna bij de ongezuurde broden, tegenover ongezuurd staat zuurdeeg. Dat mocht er niet zijn, omdat het een negatieve strekking heeft in de schrift. Hier staat in vers 7, zuivert dan de oude zuurdesem uit. Dus het zuurdesem staat voor het oude. Opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. Als je een christen bent geworden, ben je in Christus. En zo dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Nieuw schepsel, zegt 2 Korinthe 5, vers 17. Het oude is voorbij gegaan. En juridisch gezien zijn wij een nieuwe schepping voor God in Christus. En daarom ongezuurd. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Dubbele punt, of namelijk Christus. En dan zie je dat Pascha, hier is het Griekse woord, Pascha, wat van het werkwoord pascho afgeleid wordt. En dat betekent lijden. En het slachten of het sterven van de Heer wordt hier dus in verband gebracht met Pascha. Daar ligt de nadruk dus op. Ons Pascha is voor ons geslacht. Met andere woorden, je bent met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Het oude is weggedaan. God ziet je als een nieuwe schepping in Christus. Je bent met hem opgewekt. Je bent met hem levend gemaakt. En zelfs met hem gezet in de hemel. Dus wandel ook als zodanig. In nieuwheid des levens wandelen, Romeinen 6. Of in nieuwigheid des geestes dienen, Romeinen 7.
Mag ik even vragen? Dus het Pascha, dat verwijst eigenlijk naar het lijden en sterven van Christus.
Met name, ja.
Ja, maar in die tijd was dat nog helemaal niet gebeurd. Waarom wees je toen dan?
Komen we nog op. Maar dat wil ik je nu wel vast zeggen. Er staat in het hoofdstuk bij dat ze dit ook als een inzetting zouden houden voor de Heren. Want het is vooral een Pascha den Heren, dus voor de Heren. Om terug te denken aan de verlossing uit Egypte. Aan de verlossing uit het diensthuis. Want wij zijn ook typologisch gezien in een diensthuis gezet. Wij zijn dienstknechten der zonde, slaven van de zonde. en staan dus feitelijk onder de heerschappij van de zonde, van daarmee ook van de dood, ook van de wet der eerste beginselen der wereld, zoals het heet, zo nu en dan. En daarmee zijn we ook feitelijk onder de macht van de duivel geplaatst. Want die is de overste van deze wereld. En daar zijn wij als kinderen van God uit verlost. Het is zo straks in een inleiding in het gebed al gebeden, hè, dat we uit de duisternis getrokken zijn en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat wij tot zijn wonderbaar licht gekomen zijn. En daarom zouden wij verkondigen de deugden die ons daartoe immers geroepen heeft. Hij heeft ons verlost uit de duisternis om te wandelen in het licht. En er zit natuurlijk typologie achter, dat kan ik nu wel even kort zeggen. Maar voor ons is natuurlijk Egypte ook een beeld van de wereld. En daaruit moet je verlost worden. Je moet op weg naar Kanaan, het beloofde land. Dwars door de woestijn heen zou de Heer zijn volk leiden naar het beloofde land. En daartoe moet je verlost worden uit de macht van de farao. En degene die de overste van deze wereld is, dat is feitelijk de duivel. De Heer Jezus zegt dat ook, hè? De overste deze wereld heeft aan mij niets. Want hij had geen vat op de Heer. Ook al had hij het vele malen geprobeerd tijdens verzoeking. Maar hij is degene die wel heel de wereld in zijn macht heeft. Heel de wereld ligt in het boze. En daaruit moet je verlost worden. Door verlost te worden van de dienstbaarheid aan het verderf. Hebreeën 2. Aan de heerschappij van de zonde. En dat zijn wij nu. Dus we zijn niet meer in de macht van de boze. Maar we zijn overgezet in de macht van Christus. En daarom zijn we een nieuwe schepping geworden. En zijn vrij. Vrijgemaakt. Vrijgekocht. En dan zijn we onderweg in de woestijn. Dat is voor ons de wereld nog steeds. Maar toch onder leiding van de Heer die ons voorgaat. Zoals hij dat met zijn volk ook deed met de wolk- en vuurkolom. En de wolkkolom die gaf hen leidde hen en de vuurkolom verlichtte hen desnachts. En dat is precies een werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest verlicht ons door het woord wat hij ons openbaart en bekend maakt. En het is zo dat de Heer als de Heilige Geest ons onderwijst en leert. En zo komen wij uiteindelijk ook lichamelijk aan in het beloofde land. Er is één verschil. Wij zijn ook al met Christus gezet in de hemel. Dus geestelijk gezien hebben we al een positie in het beloofde land. Alleen lichamelijk moeten we er nog komen. En die typologie zit achter de letterlijke geschiedenis verscholen. Voor ons is dat tot lering, maar wat Israël betreft is het vooral zo dat zij later ook zouden terugdenken aan de verlossing uit Egypte. Hoe de Heere de eerstgeborenen van Egypte, van mens en diers, liet verderven, doodgaan. En dat daarmee Israël zijn eerstgeborene was. En dat ook daarmee de eerstgeborenen van het vee aan de Heere gewijd zouden worden. En van de mensen zouden ze gelost worden. En bij een ezel moest die ook gelost worden. Dat is ook allemaal typologie natuurlijk. En als je dat niet deed, dan moest de nek gebroken worden. Staat ook allemaal in de Bijbel beschreven. Maar dat is allemaal schaduw van toekomende goederen. Maar het betekent dus, als wij dit lezen, vooral in die hoogtijden, dat we ook proberen te ontdekken wat het ons als gelovigen leert. Want het is een heilsplan van God wat erin ontvouwd wordt. Ik hoop dat de vraag zo een beetje beantwoord is. Ja? Oké, dan hebben we dus gezien dat ons Pascha voor ons is geslacht, namelijk Christus. En ook in de brief van Petrus wil ik nog even lezen, 1 Petrus 1. Vers 18 en 19. En dit zijn woorden die ook van toepassing zijn op ons. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. Hoe zijn we dan wel verlost? Vers 19. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging, dan wel nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Het stond in Gods plan al lang vast. Het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld, zo staat het in Openbaring een tweetal keren vertaald. Maar hij is pas in deze laatste tijd, de dagen van Petrus, vanaf de opstanding met name, maar ook daarvoor was de Heer natuurlijk al gekomen, geopenbaard. Om ons, om uwentwil. En hier wordt dus ook de Heer als een lam beschreven, onbestraffelijk, onbevlekt, maar hij werd wel voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd dus wel straffelijk gemaakt. Dat is van belang om te weten, want in de typologie kom je daar ook een aspect tegen, dat dat lam, wat hier genoemd wordt, volkomen moest zijn. Daar mocht geen gebrek aan zijn. Omdat het een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus, die volmaakt was zonder zonde. Hij werd verzocht, doch zonder zonde, zegt de schrift in Hebreeën 4. Maar het betekent wel dat hij straffelijk gemaakt werd. Denk nogmaals aan Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij droeg onze straf. En hij is dus degene die in onze plaats het offer, de verlossing, tot stand bracht. We gaan naar vers 4. Daar stond dus dat het huis, als dat te klein was, dat dat dan samen met een andere, een naburig gezin, mocht worden gedaan. Rekening houdende met het aantal personen om het lam te kunnen eten en dus ook daar de kosten van te delen. En dan vers 5, krijg je een aantal voorwaarden. Daar staat, gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En het is opvallend dat je dus ook van de geitenbokken een jong dier mocht nemen. Een lam, dat is uiteraard van de schapen. En daar ligt ook de nadruk op. Maar het mocht dus ook van de geitenbokken, dus kortom van het kleinvee, daar moest een jong dier, een jaar oud zijnde, van genomen worden om dit te kunnen uitvoeren. Het begint met een volkomen lam. Het woord volkomen, dat betekent ook volmaakt en oprecht. Zo wordt het ook vertaald, met oprechtheid. Geheel, dus zonder gebrek. En je vindt bij andere inzettingen dat er dan ook nog wel bij vermeld, dat er geen gebrek aan mocht zijn. Dus het mocht niet blind zijn. Mocht ook niet kreupel zijn. Of een andere ziekte hebben. Dat mocht niet. Want het was een beeld van de Heer die een volkomen overgave aan de Vader zichzelf gaf en zonder zonde was. Daarom werd hij ook niet uit Adam geboren of uit een aardse vader, maar was hij uit de Geest Gods. En was dus niet behept, zoals we dat dan noemen, met de zogenoemde erfzonde. Maar hij droeg wel onze zonden. En die van de hele wereld. Want één is voor allen nu eenmaal gestorven. En daarom het volkomene, dat wil zeggen zonder zonde, rechtvaardig, was de Heer oprecht? Ja. Ik ken geen ander die zo oprecht was dan hij. En dat betekent het woord ook, en volkomen. En vandaar een onbestraffelijk, onbevlekt lam, wat weliswaar toch straffelijk gemaakt werd. In 1 Petrus 2 vers 22 citeer, ik kan niet alles opzoeken, dus vandaar ik citeer het. En als je het wil opzoeken, schrijf het dan maar op. 1 Petrus 2 vers 22, daar staat, hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog is in zijn mond geweest. Ook geciteerd uit Jesaja 53 vers 9. En omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrag in zijn mond geweest is. Staat in Jesaja 53. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Als rechtvaardige leed hij voor ons allen die onrechtvaardig zijn. 1 Petrus 3 vers 18. En het bekende vers uit 2 Korinthe 5 vers 21, daar staat, want hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En de rechtvaardigheid Gods in hem is gebaseerd op zijn opstanding. Ja, want de Bijbel zegt in Romeinen 4 dat hij overgeleverd is omwille van onze zonden, maar dat hij opgewekt is omwille van onze rechtvaardigmaking. Dus hij werd voor ons tot zonde gemaakt, leidde tot zijn kruisdood en toen was het volbracht. En daarna werd hij ten derde dagen opgewekt en werd hij degene die het eeuwige leven voortbracht. De vader der eeuwigheid wordt hij bij gelegenheid genoemd in Jesaja. Dat wil zeggen hij dat die eeuwigheid voortbracht door zijn opstanding. En het betekent ook dat hij dus de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dat wordt door het evangelie gepredikt. En wij geloven dat evangelie en daarom hebben we deel aan zijn opstandingsleven. En onze zonden zijn verzoend door het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. Vandaar dus volkomen lam. En een manneke, ja, een mannelijk dier dus. Hè, dat is op zich niet zo moeilijk. De Heer Jezus was natuurlijk ook een man. Maar ik moet erbij zeggen, er zijn ook wel eens offeranden waarbij een vrouwelijk dier wordt gebruikt. En kan het evengoed ook een type van de Heer Jezus zijn. Denk maar aan de rode vaars. De volkomen rode vaars, dat is een koe. Een var is een stier, een vaars is een koe. Maar dat onderwerp, dat laat ik nu rusten. Maar bij het mannelijke is het natuurlijk duidelijk. Het gaat om de Heer Jezus als de man. En opnieuw zegt Jesaja 53 dat hij genoemd wordt de man van smarten. Jesaja 53 vers 3. Verzocht in krankheid wordt erbij gezegd. En wij kennen hem ook als de man van God, uit Handelingen 2, vers 22, Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten, wonderen en tekenen die God door hem heeft gedaan. Man van God gezonden, de naam staat erbij, Jezus van Nazareth, de Nazarener. En je kunt wel meer van zulke schriftplaatsen vinden. Je zou kunnen denken aan Handelingen 17 vers 31, waarbij de Heer als de man aangeduid wordt. En er wordt gepredikt dat men in de wereld zich alom zou bekeren, want God heeft een dag gesteld waarop hij de mensheid rechtvaardig zal oordelen. En daar heeft hij toen bevestiging gedaan door een man die hij uit de doden heeft opgewekt. Die heeft de macht gekregen om te zijn de rechter over levenden en doden. En dat is de opgestane Heer. Die man. Die leed en stierf. Maar ook overwon. Op de derde dag zijn overwinning heeft geproclameerd. En je ziet dus dat het manneke dus duidelijk op de man van God wijst. De Heer Jezus Christus. De volgende is natuurlijk wat anders. Wat lastiger, een jaar oud. Daar staat letterlijk in het Hebreeuws zoon van een jaar. De Heer Jezus was natuurlijk niet een jaar. Is wel een jaar geweest. Hè, maar hij is ouder geworden. Maar hierbij moet je wel aan het getal 1 denken. Het getal 1 staat eigenlijk niet in de uitdrukking. Ben Shana, Ben is zoon. Shana, dat is jaar, zoon van een jaar. Maar diezelfde uitdrukking komt nog 1 keer in de schrift voor. En daaruit leer je dat het wel om 1 jaar gaat. En dat is, ik geef je de schriftplaats wel, 1 Samuel 13 vers 1, waar dan van Saul gezegd wordt dat hij een jaar in zijn regering was geweest en het tweede jaar regeerde hij over Israël. En doordat er bij staat het tweede jaar, weet je dat hij een jaar, dat dat 1 jaar is. En dus gaat het echt om het getal 1. En dat geeft feitelijk ook de sleutel weer. Want 1, dat duidt op eenheid. 1 duidt op God. God zelf, die volgens Deuteronomium 6 vers 4 immers 1 is. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En dat woord enig, dat is het woord voor 1. En God, tel woord 1. Hoor Israël, de Heer onze God is 1. Dus niet verdeeld. Het is maar 1 God die we hebben. Ook al kan hij zich op verschillende wijzen openbaren. Dat wel. Maar het is maar 1 God. En eenheid staat voor volmaaktheid. En als je de volgende stap neemt, dan is tweeheid al datgene wat verdeeldheid teweeg brengt. Dat is het kenmerk van deze wereld ook. Het dualistische wereld. Met zijn licht en duisternis, met zijn goed en kwaad enzovoort, noem maar op. Het betekent dus dat het begrip één zijn hierin nadrukkelijk naar voren komt. En ik denk aan de uitspraak van de Heer Jezus zelf in Johannes 10 vers 30. Ik en de Vader zijn één. En heel het Johannesevangelie geeft een beschrijving aan van de eenheid tussen Vader en Zoon. Als ze vragen bij gelegenheid, toon ons de Vader, dan zegt de Heer Jezus, ben ik zo lange tijd bij u lieden? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En als je mij dan niet gelooft, nou geloof dan de werken. Want de Heer Jezus was één met zijn Vader, in woorden, in werken en feitelijk ook in wezen. En hij kwam om de wil van zijn Vader te volbrengen, daar was hij volmaakt in. Tot en met zijn opstanding en daarna, want zijn wil volbrengt hij nog steeds. Maar dan nu ten aanzien van ons als gelovigen, als hoge priester. Maar het houdt dus in dat hij één was met de Vader en daarom moest het ook eenjarig zijn. En vervolgens staat er dan van de schapen of van de geitenbokken, dus samengenomen van het kleinvee en niet het grote vee, want dan kom je bij runderen en kamelen en dergelijke en ezels terecht, maar van het kleinvee, schapen en geitenbokken en daarvan mocht dus een eenjarig jong dier genomen worden om dit paschalam te slachten. Dat het van het kleinvee is, is natuurlijk dat het een beeld van Israël is. Het kleinvee staat, tenzij er anders erbij vermeld wordt, is een type in het Oude Testament met name van het volk Israël. Ik geef je wel een schriftplaats, lezen we wel even Psalm 95 bijvoorbeeld. Psalm 95... Daar hebben we een psalm die over de ontrouw van het volk Israël in de woestijntijd feitelijk spreekt. Althans in het laatste gedeelte. In vers 7 van psalm 95 staat, want hij, de Heere uit vers 6, Jehovah, is onze God. En wij zijn het volk zijner weide en de schapen zijner hand. Heden zo gij geen stem hoort, verhard uw hart niet. Gelijk te Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn. Terugverwijzend naar verschillende geschiedenissen in de woestijntijd. De schriftplaatsen staan er vast wel bij. Waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden en ook mijn werk zagen. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht en heb gezegd, zij zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Woorden die je later ook in de Hebreeënbrief weer terugvindt, hoofdstuk 3 en 4. En hier zie je nadrukkelijk dat het van het volk Israël gezegd wordt als de kudde, de schaapskudde, het kleinvee. Hier erkennen ze toch, hij is onze God. En dat zullen ze pas echt in de toekomst doen. En dan gaan ze de rust wel binnen, want alleen door geloof gaan we de rust binnen, zegt Hebreeën 4. En voor ons is dat ook al een realiteit geworden. Psalm 100 zegt het ook, Psalm 79 zegt het ook, maar zoek je dat woord op, dan kom je van de kudde of kleinvee, dan kom je dat vanzelf al tegen. Dit lijkt me een goed voorbeeld ervan. En dat de Heer Jezus uit het volk Israël is voortgekomen, dat is natuurlijk logisch, in het bijzonder uit de stam van Juda. Hij was uit de stam van Juda, zegt Hebreeën 7. En daarom van het kleinvee. Tot nog toe lazen we over het lam met name, nu ook over de geitenbok. En als je de geitenbok in de schrift vaker opzoekt, dan krijg je vooral als kenmerk, we zullen het later ook nog wel eens tegenkomen, want bij gelegenheid worden ook geitenbokken genoemd in een offerande. Maar de geitenbok was gewoonlijk bedoeld ten zondoffer. En vandaar dat wij ook de uitdrukking nog kennen van hij is de zondebok. Of als iemand het bokje is, dan is het slachtoffer. Ja, het verwijst dus eigenlijk ook in hoogste instantie naar de Heer Jezus. Het geitenbokje. En denk ook maar even aan de grote verzoendag die we nog langs krijgen. Daar waren ook geitenbokken bij. Eén voor de Heere en één voor Azazel. De weggaande bok. En die voor de Heere die werd geslacht en die andere die werd de woestijn vrij uitgelaten. En die bleef dus in leven. Dan heb je eigenlijk dood en opstanding samen. En dat was buiten de lege plaats. Precies, dat is ook met name een aanduiding van onze tijd. Hè? Wij gaan ook buiten de lege plaats en de Heer tegemoet en we dragen zijn smaadheid. Omdat we niet bij deze wereld horen en de Heer wordt ook verworpen door de wereld. En daarom als wij de Heer navolgen en hem dienen en hem willen volgen en kennen, dan zul je het merken dat de wereld, de lege plaats in de wereld, smal gezien Jeruzalem, breder gezien Israël, nog breder gezien de wereld, dat daar geen plaats is voor christenen, voor gelovigen. En daarom gaan we tot de Heere, de troon der genade, om van hem ook barmhartigheid en genade te vinden, maar het houdt ook in dat we door de wereld gehaat kunnen worden en de smaadheid dragen. Maar daarover later meer. En de geitenbok wordt dus vooral als zondoffer genoemd. Ik heb wel een schriftplaats als je het wil weten. Bijvoorbeeld Leviticus 9 vers 3. En 16 vers 5. Dat is dan de grote verzoendag. En er zijn er meer. En als dan een geitenbok geslacht werd en het offer werd gebracht, dan was dat tot verzoening. Nou, dan heb je twee begrippen. Zondoffer, een offer voor de zonde. En het, als je het bracht, gaf het je verzoening. Nou, dat zijn toch lijnen die meteen rechtstreeks naar de Heer Jezus toewijzen. Een zondoffer, ja, offer voor de zonde heeft de Heer gedaan. En hij is degene die ons verzoening heeft gegeven. En wij zijn met God verzoend, zegt Romeinen 5, door de dood van zijn zoon. En zo zegt 2 Korinthe 5, God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende, hun zonden niet toerekenende, want hij rekende ze de Heer Jezus toe. En de boodschap is dus, God bidt, of Christus bidt, namens God feitelijk, en Paulus en de zijnen prediken dat, laat u met God verzoenen. Alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. En dat kan, want het offer voor de zonde is geweest. En het schuldoffer is ook geweest. En je moet maar eens nakijken. Schuldoffer en zondoffer liggen heel dicht bij elkaar. In de schrift. En vervolgens heeft de Heer voor ons verzoening tot stand gebracht. En als de levende Heer, als de hoge priester, doet hij verzoening voor de zonden van zijn volk. Voor de gemeente. Maar dat is een fase verder. Dus vandaar een geitenbok vanwege het zondoffer, vanwege verzoening. Daarna komen we in vers 6. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering. Let even op de woorden, hè. Gemeente der vergadering van Israël. Het zijn twee woorden die feitelijk ook wel onderling uitgewisseld kunnen worden. Gemeente is kahal en vergadering is het woord eda. Maar het zijn synoniemen. Maar het is de oud-testamentische gemeente van Israël. In het Nieuwe Testament heb je de gemeente als lichaam van Christus. En dat is dus van een andere orde. Hier is de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. Dus op de 14e van deze maand werd het lam dan wel de geitenbok geslacht. Tijdstip staat erbij, tussen twee avonden. Dat is op zich een beetje een vreemde uitdrukking, maar wij gebruiken in het Nederlands nog wel eens de uitdrukking tussen de middag. Ik kom tussen de middag bij je, dan is dat zo rond een uur of 12. He? Dus de voormiddag en de namiddag. En hier heb je hetzelfde. Het is de vooravond en de naavond. Dus rond een uur of 6 avonds. En als je het niet zeker weet, dan zoek je die uitdrukking op of parallelteksten. En die lees ik dan maar even in Deuteronomium 16. Want daar komt het ook voor. Deuteronomium 16. Vers 6. Daar staat: maar aan de plaats die de Heer uw God verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen, dat zou dus later Jeruzalem zijn, al daar zult gij het Pascha slachten aan de avond. Tot nog toe heet het tussen twee avonden. En nu staat erachter: als de zon ondergaat. Als het duister wordt. En duisternis en dood hebben natuurlijk met elkaar van doen. Zoals leven en licht ook met elkaar te maken hebben. Als het duister wordt. Denk ook aan de 3 uren duisternis voorafgaande aan het sterven van de Heer Jezus. Ter bestemde tijd van uw uittrekken uit Egypte. En later werd het dus als een inzetting ook in Jeruzalem gevierd, gevolgd door het feest van de ongezuurde broden. Nu ik het daarover heb, hoeven we dat straks niet op te zoeken, maar als ik nu vers 3 er ook even bij lees, dan is het dan handig voor straks. Dan staat er: gij zult niets gedesemd, dat is dus met zuurdesem, op hetzelfde eten. 7 dagen zult gij ongezuurde broden op hetzelfde eten. En nu zie je, tenminste in mijn Bijbel, broden cursief staan. Dat houdt dus in dat het niet een woord voor broden staat. Want het woord voor brood is normaal gesproken het woord lechem. Denk maar aan Bethlehem, het huis van het brood. En lechem, en dat staat er niet in, die term. Hier staat gewoon het woord matzot, matzes in het Jiddisch. En die zullen ze dus eten. Maar sommigen zeggen dan, nou ja, dan weten we niet wat we gegeten hebben. Nou, punt 1, het moest gegeten worden, dus het is iets eetbaars. En als het dan niet letterlijk broden staat, staat hier wel achter dat het een brood is. Want er wordt verklaard met een brood, en daar staat wel het woord lechem, voor brood, der ellende. Een brood van verdrukking. Omdat het namelijk een brood is wat immers ongezuurd is en wat feitelijk ook de verdrukking van en de slavernij van Egypte nog voorstelt waaruit ze nu verlost worden. Dus vandaar ongezuurde broden, dat is eigenlijk wel een goede interpretatie. Het is trouwens zo dat in mijn Statenvertaling in Exodus 12 het woord broden wel gewoon afgedrukt is, niet cursief, terwijl ook daar het woord matzot alleen staat. Dus de vertalers hadden dat, als ze consequent waren, daar ook even cursief moeten zetten. Maar misschien is in jullie Statenvertaling dat wel gedaan. Maar het gaat er dus maar even om dat je ziet dat het dus ongezuurd is, Bij Pascha was het al ongezuurd. En daarna nog 7 dagen lang ongezuurde broden eten. Dat heet hier een brood der ellende. Dus het waren broden, koeken, vladen die men had om te eten. Nu terug naar Exodus 12. Als er dus het lam dan wel de geitenbok geslacht werd tussen 2 avonden, dan is dus als de zon ondergaat, als het duister wordt, dat is hoge symboliek voor het lijden en sterven, de dood van onze Heer. Toen was het ook donker. En vers 7 zegt dan, en zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel. Aan de huizen in het welk zij het eten zullen. Dus het bloed van dat lam, het bloed van het geitenbok, dat werd opgevangen in een schaal, een bekken. En dat bloed, dat werd gestreken op 3 plaatsen. De beide zijposten en de bovendorpel. Dus niet aan de plank zelf in de deur, dat gat was dus niet rood, de deur zelf niet, maar aan de zijkanten. En het is opvallend dat het aan 3 plaatsen gestreken werd. En dat is al een heenwijzing naar dat wat feitelijk op de belangrijkste 3, de derde dag, heeft plaatsgevonden. Want dat bloed leidde tot verlossing. Dat leidde tot de bevrijding van de verderfengel. Want als er bloed gezien werd, ging de verderfengel voorbij. Dat is feitelijk ook Pascha. Maar in het Hebreeuws is het woord Pesach. En dat komt van het werkwoord Pasach. Met dezelfde letters betekent voorbijgaan. De engel van het verderf ging voorbij als hij het bloed zag. En het is, bloed staat gewoon voor leven in de schrift. Dat kan slaan op het aardse leven. En met name op het opstandingsleven. Maar het was het bloed van het lam dat geslacht was, maar wat toch tot verlossing leidt. En daarmee denk je dus aan de uitdrukking van bijvoorbeeld in de Colossensebrief, het bloed zijns kruises, wat voor ons verzoening teweeg gebracht heeft. En de derde dag is de opstanding, vandaar die 3 plaatsen. Dus het wijst al heen naar de opstanding. En daarmee zeggen we wel eens, die deur werd als het ware een levende deur. En de deur op zichzelf is natuurlijk een type van Christus. Ik ben de deur der schapen. Maar het ging vooral om de zijkant en de bovendorpel. Dus op 3 plaatsen. Het woord voor de zijposten, dat is het bekende woord mezuza. En wat de Joden vandaag nog hebben, als ze in huis komen, hebben ze zo'n mezuza aan de deurpost. Waar dan die belangrijke teksten in staan. Bijvoorbeeld die van Deuteronomium 6 vers 4. Dus als ze het huis binnengaan, dat ze daar weer even aan denken. En in herinnering gebracht worden. Mijn vrouw heeft 1 meegenomen uit Israël. Er staat geen tekst in. Maar het is een leuke herinnering. Ik ben vergeten hem mee te nemen, natuurlijk. Wat zeg je?
Een holvat.
Het is een holvat. Er moet nog een schrift in. Er moet nog de tekst in. Ja. Zo is het eigenlijk ook. Maar het is voor hun ter herinnering. En de mezuzot, mezuza, dat is het woord wat er staat. En de bovendorpel, daar werd dan ook nog het bloed aan gestreken. Op 3 plaatsen. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. En daarna staat er in vers 8, en ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden. Dus in die nacht waarin zij vertrekken, want in de avond moesten ze het slachten, dan moest het nog gebraden worden. En in die avond werd het gegeten tot in de nacht aan toe, en in die nacht zijn ze dan ook uitgetrokken. Overgezet vanuit de duisternis in het wonderbare licht. Van gevangenschap in vrijheid. En dan zou men dat eten met aan het vuur gebraden met ongezuurde. Nou, bij mij staat broden gewoon, niet cursief, maar het zou eigenlijk tussen haakjes moeten zijn. Maar het gaat dus om een brood der ellende. Dus het zijn wel broden, dan wel koeken. Die men had gemaakt, gebakken. En ze zullen het met bittere saus eten. Er zijn een aantal voorschriften die nu gegeven worden in verband met het eten van het lam, dan wel de geitenbok. Vers 9 staat ook nog iets bij, en 10. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, gekookt, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand, dus het hele dier. Alleen het bloed was eruit. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Nou, dat is natuurlijk ook rijke typologie, hè? Want het lam is een beeld van de Heer Jezus en de wijze waarop men het moet eten spreekt daar dus ook iets van. In de eerste plaats staat er dat men het vlees eet. Van het lam, dan wel de geitenbok. En eten is in de schrift een beeld van gemeenschap hebben met. Denk maar aan brood en beker. Dus deel hebben aan. En het gaat nu om het lam dat geslacht is, dan wel de geitenbok. En de schrift zegt over ons, in Romeinen 6 vers 4, dat wij één plant geworden zijn met de Heer in de gelijkmaking van zijn dood. En omdat zo is, zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En dat is precies wat het uitbeeldt. Het is eten van dat lam, dan wel die geitenbok van dat vlees. Dat wil zeggen dat je deel hebt aan het sterven, lijden, sterven van de Heer. En toch is er dat bloed wat aan de deurpost en de bovendorpel is gestreken, wat juist verlossing teweeg brengt. En al ziet op de derde dag. Was Romeinen 6 vers 4 wat ik citeerde. En dat zou men eten in de nacht terwijl het duister is. Het moet met vuur gebraden worden. Daarnaast, daar kom ik zo op terug. En daarna staat er ongezuurde broden. En het woord ongezuurde broden is het Hebreeuwse woord matzot. Het woord matzes nog een keer in het Jiddisch. En dat komt in het enkelvoud ook voor. Dat betekent matza. En dat is eigenlijk dat wat uitgedrukt, uitgeduwd wordt. Dat wat naar buiten toe eruit gedreven wordt. Dat wil zeggen, het oude moet weg zijn. En wat de Heer bij ons heeft weggenomen, dwars door zijn dood heen, is ook de zondige natuur. En hij heeft ons daarvoor in de plaats nieuw leven gegeven. Een brood der ellende. En we hebben ook gezien zo straks in 1 Korinthe 5. Hè, dat ongezuurde. Dat wil zeggen dat wij ongezuurd zijn. Omdat we zonder zonde gerekend worden door de Heere God. En omdat wij een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Het was het oude, de zuurdeesem toch? En dat wordt ook genoemd het zuurdeesem der boosheid en kwaadheid. Dus het ongezuurde is juist oprechtheid. En wij zijn oprechte kinderen Gods geworden voor de Heer. Omdat hij ons in Christus ziet. En die is rechtvaardig. En wij in hem. Ongezuurde, vandaar dat het ongezuurde ook al wijst op datgene wat na de dood zou komen. Het nieuwe leven, zonder zonde.
Het zuurdeesem ook stond voor opgeblazenheid.
Ja, inderdaad, dat klopt ook. Het is waar. Het wordt ook bij gelegenheid zo vertaald. Opgeblazen, trouwens, dat schrijft Paulus, meen ik ook, aan de Galaten of de Korintiërs. Zijn jullie niet opgeblazen? En daar spreekt hij ook over, een weinig zuurdeesem maakt het gehele deeg zuur. Kortom, een klein beetje maakt het al erger. Het kan uiteindelijk leiden tot volkomen doorzuring. Vandaar dat je ook daar serieus mee om moet gaan. Maar het woord wat hier gebruikt wordt voor ongezuurd, dat is inderdaad dat wat uitgedreven is, wat schoon is, wat rein is. Dat is uitgedreven. En het woord voor zuurdeesem, ja, dat heeft juist te maken met wat opgeblazen is. Wat zich groter voordoet dan eigenlijk is. Haagse bluf, zegt mijn vrouw. Nou, dat weet je genoeg, hè? Ja. Ja. Dus het ongezuurde spreekt vooral van dat wij in Christus ongezuurd zijn. En daarom zouden we feest houden in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Dus wandelen in de waarheid. En als oprechte kinderen God, zoals de Filippenzenbrief dat zegt, wandelen tot eer van God te midden van een krom en verdraaid geslacht. Waarbij wij wel te midden van hen als lichten in de wereld zijn en het woord des levens voorhouden, omdat zij ook tot geloof zouden komen. Maar ongezuurd, omdat het volk nu verlost zou worden en ze zouden eten van die broden. Dat wil zeggen deel hebben aan datgene wat zonder zuurdesem is. En zoek je zuurdesem in de schrift op, ja, dan heb je valse leer van de Herodianen, van de Farizeeën, de Sadduceeën. Je hebt geveinsdheid, doen alsof. En je hebt ook een vrouw die zuurdesem deed in 3 maten fijn meel. En toen werd het helemaal doorzuurd. Soms wordt dat heel positief uitgelegd, maar dat is het niet. Het is juist dat de prediking van het koninkrijk aanvankelijk zuiver begon. Maar als er iets onzuivers ingedaan wordt, dan heeft het de werking om door te gaan werken, zodat het compleet doorzuurd geraakt. Nou, en dat heb je door de geschiedenis van de kerk, als je het zo wil noemen, wel gezien. Hè? Hoe steeds meer invloeden, onzuivere leringen binnen de gemeenten, binnen de kerken kwamen. En dat het koninkrijk van God, dat niet meer in zijn zuiverheid gepredikt werd. Maar wij onttrekken ons daaraan. En wij houden het woord vast. En wij zijn ongezuurd en willen ook als ongezuurd, overdrachtelijk dus, kinderen Gods die een nieuwe schepping zijn, in nieuwheid des levens wandelen. Vandaar eten van die ongezuurde broden. Deel hebben aan datgene wat rein is voor God. Zonder zonde. Ik heb het idee nog even vergeten met zuurdesem. Maar misschien ziet u me straks nog te binnen. Ja, dwaalleer, dat is de onzuivere leer. Hè? De leer der Farizeeën, der Herodianen. Oh ja, 1 Korinthe 5 natuurlijk. Hè? Dat is zuurdesem, is kwaadheid en boosheid, is het oude. Want daar zijn we juist van verlost. We zijn een nieuwe schepping. En zo zouden we dus ook wandelen. En daarna staat er met bittere saus. Soms wordt het bittere kruiden genoemd, zoals in de NBG-vertaling. Moest ik denken aan het boek wat wij vroeger moesten lezen van Marga Minko. Het bittere kruid. Ja, dat ging, meen ik, ook echt over de oorlogstijd. Als ik me nog goed herinner. Maar dat was ook een bittere tijd voor de Joden natuurlijk. Maar ontleend aan deze term. En bittere saus staat in de Statenvertaling. Het is het woord wat eigenlijk in meervoud staat. Het is het woord wat betekent bitterheden. En dat is iets waar je dan een saus van maakt. Later, toen de Heer Jezus in de opperzaal met zijn discipelen Pascha vierde. En dan zei hij immers, de bete die ik doop, en een doopteam ergens in, nou, dat is ongetwijfeld die bittere saus geweest. Die geef ik aan Judas dan, en die zou dan degene zijn die hem verraden zou. En deze bittere saus, dan wel bittere kruiden, letterlijk bitterheden, spreekt over het oude weer. Wat was nou het meest bittere voor het volk Israël letterlijk gezien? Een slavernij in Egypte, want ze werden met harde hand onderdrukt. Ik lees het je wel even in Exodus 1. Exodus 1. Vers 14. In vers 13 staat, en de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, in slavernij dus onderdrukt, zodat zij hun het leven bitter maakten, met harde dienst in leem en tichelstenen en met alle dienst op het veld, Met al hun dienst dien zij hen deden dienen met hardigheid. Dus dienstbaarheid met hardigheid, dat is slavernij en onderdrukking. Daar heeft dat bittere mee van doen. Dat heet hier, zij deden hun leven bitter maken. Daar spreekt dus die bittere saus van. Het heeft dus twee kanten, hè? Ongezuurde broden, dat is eigenlijk het nieuwe al. En de bittere saus, dat is de slavernij waar ze nu uit verlost zouden worden. Het oude. En dat doet je al denken aan de dienstbaarheid waar wij van nature onder staan. Laat ik dat voor de pauze nog lezen. Dat is Hebreeën 2. Want de Romeinenbrief zegt al dat wij zijn slaven, dienstknechten der zonde. En in Hebreeën 2 lezen we over de Heer Jezus die ons verlost heeft. Zoals Israël nu op het punt staat om verlost te worden uit Egypte, heeft hij ons verlost van een andere vorm van slavernij, dienstbaarheid. En dat is Hebreeën 2 vers 14 en 15. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij, dat is de Heer Jezus, ook desgelijks, het is niet helemaal correct vertaald desgelijks, hij was niet 100% identiek. Het woord betekent eigenlijk ook niet echt desgelijks. Nagenoeg zou beter zijn. Nagenoeg gelijk. Derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood, wij lezen meestal erbij heen, teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de farao, maar er staat de duivel, snap je? En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid, de slavernij in Egypte, wij zijn aan de dienstbaarheid onderworpen waren. En elders in Romeinen 8 heet dat de dienstbaarheid aan het verderf, wat leidt tot de dood. Wij zijn van nature slaven, de dienstknechten der zonde. Wij staan onder de heerschappij van de wet, dan wel de eerste beginselen deze wereld. Wij staan onder de macht van de duivel van nature en we hebben een Heer die ons daar heeft van verlost. Door zelf zijn leven te geven in onze plaats en ons nieuw leven te geven op grond van zijn opstanding. En daarom heeft hij ons verlost uit die slavernij. En staan we volkomen in de vrijheid. Dank de Heer daarvoor. We gaan straks verder. In de pauze werd me nog even op attent gemaakt, dat is een terechte opmerking, door iemand die zei van, heeft dat bittere ook te maken met edik? Edik, het bittere, het zure, daar heeft het gezuurde ook mee van doen. In het Oude Testament wordt het bij gelegenheid ook met alsem verbonden. En alsem is bitter en gal. En dan denk je al aan de Heer Jezus, die kreeg aan het kruis edik met gal vermengd. En daar hing hij van bitterheid. En eerst weigerde hij dat. En later heeft hij er toch van genomen. En toen zei hij, het is volbracht. Met andere woorden, het wijst ook op die manier weer heen naar dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. Het zuurdesem, het bittere, het edik. Dat, ja, dat heeft alles met elkaar van doen dan. Goed, dat heb ik dan nu maar even genoemd. Kwam later nog aan de orde, maar het geeft helemaal niets. We gaan nog even in vers 9 verder. 12, daar waren we, ja. Daar staat, gij zult het niet rauw eten. Ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Dus het hele dier werd door vuur gebraden. Niet rauw, want dat is het tegengestelde van door het vuur. Door het vuur gaan is in de Bijbel een beeld van onder het oordeel en onder de toorn terechtkomen. En de Heer Jezus heeft in onze plaats het oordeel Gods gedragen, volkomen. En is ook aan de toorn Gods deelachtig geworden in onze plaats. Denk maar aan de drinkbeker die de Heer Jezus noemde toen hij in de hof van Gethsemane was. Toen sprak hij immers van, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Dat driemaal toe. En daar zag je dus dat die drinkbeker elders in de schrift bijvoorbeeld verbonden wordt met de gramschap, de toorn van God. In de toekomst komt ook die drinkbeker over de volkerenwereld, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar deze drinkbeker, waarin dus de toorn, dan wel het oordeel Gods, symbolisch gezien in zat, dronk de Heer wel leeg, overdrachtelijk, omdat hij het oordeel Gods in onze plaats heeft gedragen. Daarom zegt de Bijbel ook dat wij niet meer veroordeeld kunnen worden. Maar als je de enige geboren zoon van God afwijst, ja, dan word je wel veroordeeld. En wie in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn Gods blijft op hem. En die kwam dus op de Heer Jezus. En vuur en toorn, dat wordt in de schrift verbonden. Ik geef je een plaats waar je het zelf eens na kunt zoeken. Nummer 11, vers 1. Daar wordt gesproken over de toorn van God ontstak, over het ontrouwe Israël. En er kwam een vuur des Heren wat ontbrandde en het verteerde het uiteinde van het legerkamp. Dus dan zie je dat vuur ook nadrukkelijk met toorn van God verband houdt. Over de ontrouw, de ongerechtigheid, het murmureren van het volk in dat geval. Nou, zo is die toorn van God over de Heer Jezus gekomen, volkomen, maar dan voor iedereen. Dat was nummer 11 vers 1. En wat het oordeel betreft, zou ik kunnen noemen Hebreeën 10 vers 27... waar gesproken wordt over een schrikkelijke verwachting des oordeels, namelijk een hitte des vuurs voor degene die tegenstaan, die de Heer tegenstaan. Daar wordt in Hebreeën 10 over gesproken, vers 27. En je ziet dus dat toorn en oordeel gesymboliseerd worden door het vuur. Aan de andere kant heeft vuur natuurlijk ook een reinigende werking. Denk maar aan de oven waarin goud en zilver erts werd gedaan en dat werd gelouterd. Omdat het dan ook vloeibaar werd en loskwam van de ertsen die eromheen zaten waar het in zat. Maar bij de Heer is het hier vooral omdat het lam door het vuur heen gaat, is het beeld van dat de Heer volkomen de toorn Gods, de oordeel Gods heeft gedragen in onze plaats.
En daar heb je in Hebreeën ook mee te maken.
Ja, daar heb je in Hebreeën ook mee te maken. Ja.
Reinigende werking.
Met?
Reinigende werking, want het gaat hier toch over de zaligheid der zielen van de gelovigen.
Ik vat even niet wat je nu precies bedoelt. Welke plaats heb je voor je?
Hebreeën 10, vers 27.
Ja. Dat is het vers wat ik ook noemde, ja. Ja, ik haalde het aan op vers 27 in verband met het de verband tussen oordeel en hitte des vuurs. Dat de tegenstander zal verslinden. En wat is je vraag dan nu precies?
Nee, hier wordt het gebruikt, zie ik.
Dat de tegenstander zal verslinden.
Over het volk Israël.
Ja.
Maar verderop gaat het over de zaligheid, de zielen van de gemeente.
Nou, vers 39. Ja. Zij die geloven tot behoudenis der ziel. Bedoel je dat?
Ja.
Ja, dat heeft te maken met gelovigen die tot eer van God leven en daarmee uitzien op datgene wat in hun ziel, hun levenswandel, tot uitdrukking komt in loon.
Ja, ik zocht eigenlijk die tekst waar het staat dat het voor een verterend vuur is.
Oh, die staat in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 29. En dat staat in verband met het dienen van de Heere. Dat lees je er dan even bij, vers 28. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En dat is dienen onder de genade, onder het nieuwe verbond. En daarmee wordt ons ook een waarschuwing gegeven, want, dat staat er ook, dat is een verbindend voegwoord, want onze God is een verterend vuur. En wat het vuur hier betreft, is het dat datgene wat wij aan werken doen, dat is onze dienst aan de Heere, dat wordt door het vuur beproefd, volgens 1 Korinthe 3. En de werken gaan door het vuur heen, en als iemand loon ontvangt, dan zijn dat werken geweest die beschreven worden als goud en zilver en kostelijk gesteente. Maar als het hout, hooi en stoppelen was geweest, dan is de persoon wel behouden, maar alzo door het vuur heen, maar heeft geen loon. En in dat verband wordt hier gezegd, want onze God is een verterend vuur. Houd er rekening mee, als je bewust de Heer niet wil dienen, terwijl je wel kind van God geworden bent, betekent dat dat hij straks in het oordeel, bij de rechterstoel van Christus, de werken verteerd zullen worden, dat je dan naakt kunt komen te staan. En ook daar heeft het vuur uiteraard te maken met een vorm van oordeel. Maar in dit geval gaat het meer over ons.
Als we nou toch over vuur hebben, dan heb je ook nog de tongen als van vuur. Dat is dan een uitbeelding van de geest.
Dat klopt, ja. En daar heb je dus meer de reinigende werking van de Heilige Geest. Ja. Zei ik al, hè, vuur heeft verschillende kanten. Ja. Maar gij zult gedoopt worden in geest en in vuur, zegt de Heer Jezus. En die tongen van vuur zag je in Handelingen 2 op het hoofd van de discipelen. En dan spraken ze in vreemde talen, gelijk als de geest het hen ingaf om te spreken. En dat is dan uiteraard de werking van de Heilige Geest. En die heeft ook een reinigende werking. Er is ook zo'n lied, hè? Maak mij puur door het vuur. En puur wil zeggen, dat rijmt dan mooi, hè, maar dat betekent dat de Heer ons zuivert. Dat doet hij door zijn geest en zijn woord. En dat wordt vergeleken met vuur. Ja. Ja. Maar hier ligt de nadruk uiteraard op het oordeel Gods. Want het lam wat geslacht was, het bloed is weg aan de deurposten gestreken, werd wel gegeten en werd dus deel hebben aan het oordeel wat je dus ook als gelovigen hebt. Hè? Je hebt dus deel gekregen aan degene die het oordeel Gods in onze plaats heeft gedragen. Aan de Heer Jezus Christus.
Is het een beetje raar, denk je, door vuur, iets reiniger door vuur, dat verbrand alleen maar is.
Nou, wat denk je dat de mensen, wat denk je dat de mensen doen?
Binnen, als je een naald,
precies,
iemand een splinter uithaalt. Ja. Doe je ook die naald in
de vuur? Ja, dat brandt het dicht.
Het dode bacterie.
Precies.
Doet die naald reinigen.
Ja. En wat deed men met mensen die bijvoorbeeld melaats waren? En als men gereinigd was, dan werd alles wat van die melaatse was, werd buiten de lege plaats gebracht en met vuur verbrand. Dan heeft het geen uitwerking meer. Het verteert volkomen. De vraag blijft alleen, waarom dan niet in water gezoden? Nou, dan kom je bij die andere betekenis van water. Water heeft te maken met reiniging. Wij worden geheiligd en gereinigd door het bad des waters, door het woord. Dus water heeft een reinigende werking. Nou, en juist de Heer Jezus, die wel in zichzelf rein was, maar die werd voor ons tot zonde gemaakt. En als je dan rouw daartegenover door het vuur heen ziet, rouw zou betekenen dat hij dan niet die zonde zou dragen, dus zonder oordeel zou zijn, terwijl het juist noodzakelijk was. Want één is voor allen gestorven. Het moest dus onder het oordeel Gods komen. Vandaar dus niet rauw. Maar als je een zoute haring wil eten, mag dat wel hoor. Ja. Oh. Maar dat is ook geen lam, hè?
Zo zie je dan.
Het is ook rauw, hè?
Het is nog steeds rauw. Oh, nee, hij is,
ik denk dat hij door het zout gewoon...
Ja.
Geconserveerd. Maar
goed, dat is een heel ander onderwerp. Over de uitjes hebben we het dan ook maar niet. Goed, we gaan verder kijken. Dus vandaar deze aspecten. Het hele lam was dus te zien en te eten ook nadat het door het vuur was gegaan. En dan staat in vers 10. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Het was dus een volkomen oordeel. Geen overblijfsel van het oude. De restanten moesten dus ook verbrand worden. De Heer Jezus werd gekruisigd en begraven en was aan het gezicht volkomen onttrokken. Het oude is volkomen weggedaan. En pas toen hij opstond was hij weer te zien, althans voor de gelovigen. Vers 11. Aldus zult gij nu het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heren Pascha. Hou dat laatste goed vast, het is een Pascha voor de Heren. Dus men deed het in de eerste plaats voor de Heer. En dat is ook wel logisch, want zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, wordt erin centraal gesteld. Dan staat er dus dat ze het zo moeten eten met de lendenen omschort, opgeschort. De lendenen, dat wordt ook wel de middel genoemd, de heup. Opschorten, omgorden is dat, aangorden. Dat wil zeggen, ze zijn gereed om weg te gaan. Ze zijn gekleed om weg te trekken. En wat zegt het Nieuwe Testament? Waar zijn wij mee omgord? In de wapenrusting bedoel ik. De lendenen omgord met de
waarheid.
De waarheid.
De waarheid. Ja, zoeken.
Ja. Dus ze staan gereed letterlijk om te vertrekken. Maar ze hadden deel aan de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. En hun lendenen zijn omgord met de waarheid. Zou je dus eraan kunnen verbinden. En de lendenen, dat is op zich ook wel mooi. Want de lendenen, dat is de heup, de middel. Dat is ook in de Bijbel het gedeelte wat staat voor de voortplanting. En Levi was nog in de lendenen van Abraham. Dat wil zeggen dat hij nog uit Abraham voort moest worden gebracht via de voortplanting. Het staat dus voor voortplanting, nieuw leven. Voortbrengen. En dat doet de waarheid ook. Ja, want het woord van God is de waarheid en wij zijn wedergeboren. Niet door vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke zaad. Het eeuwig blijvende woord van God. En het woord van God is de waarheid, zegt de Heer Jezus zelf. Uw woord is de waarheid. En daar zijn wij mee omgord. Dus dat nieuwe leven zou leven vanuit de waarheid, het woord van God. Want we zijn verlost. En daarna staat er, de voeten zijn geschoeid, dus de schoenen aan de voeten. Ook daar vinden we een aanwijzing voor in de wapenrusting Gods.
Bereidheid van het evangelie.
Ja, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Om uit te gaan geldt het dan voor ons, dus het houdt met vrede verband. Een blijde boodschap van vrede. Dat is Efeze 6 vers 14. Nee, dat was de waarheid. Efeze 6 vers 15, dat is dan de voeten. Dus waarheid en vrede. En de staf in de hand. En de staf, nou ja, daar ga je mee wandelen. Nou, zoek het woord staf in de Bijbel op. Bekendst is waarschijnlijk wel die van Psalm 23. Wat doen die? Die vertroosten mij. En je bent nu verlost. En dus heb je die troost van de Heer ontvangen. Uw stok en uw staf vertroosten mij, Psalm 23 vers 4. Maar het woord stok of staf, er zijn verschillende woorden voor. En dat betekent ook roede. En soms ook stam. En het heeft in die zin dus ook met voortplanting, met nieuw leven te maken. Mozes had een staf en die wordt bij gelegenheid genoemd de staf Gods. En die deed door die staf Gods in de kracht van God wonderen en tekenen. Dus de kracht van de opstanding zit erin uitgebeeld. Zij gaan met die stok, die staf, gaan ze dus onderweg. Ze zijn gereed om te vertrekken, om op reis te gaan. Daarom ook met haast zult gij eten. En ze zouden ook met haast vertrekken. Er is haast bij geboden. Nou weet ik wel, de gelovige zal niet haasten. Maar als je verlost wordt, is dat soms wel nodig. Met spoed. Want er staat, het is des Heren Pascha. Nou, wil ik nog even herhalen. Pascha is vertaald, is het Hebreeuws woord Pesach. Zijn dezelfde letters eigenlijk. En Pesach komt van het werkwoord Pasach. En dat betekent voorbijgaan. In de Engelse vertaling hebben ze het woord Passover. Passover. Een Passover. Overpasseren. En soms gebruiken ze het woord Easter. Easter, maar meestal Passover. En het wordt soms ook in de Engelse vertaling vertaald met spring. En spring is ons woord voor lente. Of Engels woord voor lente bedoel ik. En lente is nieuw leven. En ze worden verlost. Ze gaan een nieuw leven tegemoet. Er zit allemaal symboliek achter natuurlijk. Ja, het woord voorbijgaan komt in het hoofdstuk ook in vers 13 voor. Daar staat... En het bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Pasach. En daarom heet het ook Pesach. En er zal geen plaag onder uw lieden ter verderven zijn wanneer ik Egypteland slaan zal. En het Griekse woord is dus Pascha. En dat komt van het Griekse werkwoord pascho. Je hoort de overeenkomst wel. En dat wordt gewoon met lijden vertaald. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Ik heb ernstig begeerd om dit pascha met jullie te vieren. Eer dat ik lijde. Pascho.
Dat met dat haast.
Ja.
Heeft het ook te maken met... Matthäus 24, dat niemand dan iets uit zijn huis nemen en die haast.
Oh, dat is wel een leuke gedachte eigenlijk. Ja. Maar ik zit even na te denken, want in Matthäus 24, dan moet men in allerheil dus vertrekken. Ja. En, maar dat is in het midden van de 70ste week.
Ja.
Dan is er geen sprake van paasgaviering,
nee.
Maar er is wel sprake van verlossing uit verdrukking. Of voor verdrukking. He, want in het midden van de 70ste week kan men nog vluchten voordat de verdrukking komt. Dus er zit enige overeenkomst in. Maar het ligt niet direct voor de hand, zou ik zeggen. Maar het is wel een leuke gedachte die je naar voren brengt. Zo zie je dat. He. Lijnen zie je in de schrift wel vaker terug.
Ja.
Al is het maar een detail.
Ja.
Je zou ook nog die lijn kunnen trekken naar Zacharië 14 dan. He, dan zet de Heer zijn voeten op de Olijfberg en ontstaat die vallei. Dan kan men vluchten met haast naar Azel.
Ja.
Maar ook dan is er niet zozeer sprake van Pascha. Dat komt daar pas.
Ja.
En zullen we later nog zien dat ze daar Pascha vieren. En we zien dat ze daar wel wegvluchten. Nu de verdrukking op het hoogst is, komt de Heer hen redden. Dus het is wel een overeenkomst, maar ook weer verschil. Maar blijf zo nadenken. He, dat is altijd goed. En dan verder kijken of het ook kan. He. Je moet altijd bij de Bijbel blijven. Goed, dan was dat vers 11. En gij zult met haast eten. Het is dus Heer en Pascha. Want in deze nacht, zegt vers 12, zal ik door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen slaan in Egypte. En van de mensen af tot de beesten toe, ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. Nou, dat betekent dus niet alleen de farao, maar ook alle goden van Egypte. Want die hadden ze ook natuurlijk, veel goden. En dat is natuurlijk een beeld van Satan en zijn machten. De overheden en machten. Zoals die in de Efezebrief bijvoorbeeld genoemd worden. In Colossense 2 vers 15 is wel mooi om te lezen in dit verband. Want Satan wordt genoemd de overste van de macht der lucht. Colossense 2 vers 15. Begin in vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande. Als je Efeze 2 vers 15 erbij leest, dan weet je dat het de wet is. Het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was. Letterlijk staat er dat onze tegenstander was, want de wet, ja, die klaagt ons aan. Die doet de zonde kennen, doet de zonde te meerder worden. De kracht van de zonde is de wet. Dat is de negatieve werking van de wet. Hoewel die aan de andere kant heilig en goed is, en geestelijk en rechtvaardig en recht. Want het is het woord Gods. En Colossense 2 vers 14 staat dan verder. En heeft dat zelf uit het midden weggenomen, het zelf aan het kruis genageld hebbende. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, dus uitgekleed, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. En door hetzelfde wijst in de eerste plaats terug naar het woord kruis in vers 14. De kruisdood was de inleiding tot de overwinning door de opstanding. Maar de overheden en machten heeft hij uitgetogen, uitgekleed. Hun macht heeft hij weggenomen. Want bekleding is ook een uiting van heerlijkheid en macht. Dus dat heeft de Heer dwars door zijn dood en opstanding teweeg gebracht. En dat wordt hier ook uitgebeeld in het feit dat de Heere de goden van Egypte, die afgoden zijn, zou slaan. Ben ik weer terug in Exodus 12. En het bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Het is misschien een leuke opmerking om erbij te vermelden. Maar ik heb ook een boek van een Joodse rabbi gelezen waar ook allerlei Joodse inzettingen worden beschreven, zoals men vandaag de dag doet. En die zegt dat het bloed niet aan de buitenkant van de deur zat, maar aan de binnenkant. Want hij zegt, volgens dit vers, dat het voor hun tot een teken zou zijn. Vers 13. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen. Maar ja, daar kun je heel gemakkelijk tegenover zetten. Wie kwam ook alweer?
Ja. Precies.
Dus dat is eigenlijk een beetje muggenzifterij. Ja. Hè? Het bloed moest natuurlijk aan de buitenkant van de deur, post en de bovendorpel zijn. Want er staat dat de verderfengel dan niet in de huizen zou komen.
Ja. Maar voorbij zou gaan.
Dus dat is een beetje misplaatste rabbinale opmerking. Het was voor hun wel tot een getuigenis, want zij deden dat bloed erop, maar het was ook meteen een teken, want dat bloed zou voor hun tot redding, tot verlossing zijn. Want een teken heeft in de schrift altijd een betekenis. En dat betekende voor hen uitleiding uit Egypte, verlossing, door het bloed van het lam. En we zingen dan ook wel eens, daar is kracht, kracht in het bloed van het lam, wonderbare kracht. En hier zien we dan staan dat hij dus dat tot een teken laat zijn voor het volk. En wanneer ik bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Pas Pesach is dan Pasach. En zal geen plaag onder lieden ten verderven zijn wanneer ik in Egypte land zal komen om te slaan, staat er dan. Vers 14. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. En gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Het woord eeuwige heeft hier geen tijdsaanduiding als betekenis. Want het einde der wet is gekomen. En eeuwig is hier dus meer allesomvattend. Het is onbeperkt, maar niet zozeer in de tijd. Maar allesomvattend, algeheel, zou je kunnen lezen. Een volkomen, in alle details voorgeschreven inzetting, die later zijn vervulling vond in het werk van de Heer Jezus Christus. En hij heeft de wet vervuld. Dus ook dit aspect. Nou, iets verderop staat ook dat Israël dit zou vieren, deze gedenkdag van Pascha en de ongezuurde broden daarna, om te denken aan de verlossing uit Egypte. Tot gedachtenis, daar moesten ze dus aan denken. Wij hebben een andere maaltijd die wij ook doen tot gedachtenis. En dat is het brood in de drinkbeker. En daar zegt de Heer van, doet dit tot mijn gedachtenis. Maar dat is onder het nieuwe verbod. Nou, dan vanaf vers 15 staat de beschrijving van de ongezuurde broden. 7 dagen zult gelieden ongezuurde broden eten. Maar dat is een aspect wat later nog aan de orde komt. Maar dat volgt dus op die 14e. De 15e tot en met de 21e zou men dan het feest van de ongezuurde broden vieren. Dan is er ook ongezuurd brood. Dat was op de 14e er al. Zo'n belangrijke waarheid ook in verband met brood en drinkbeker. En de Heer had Pascha. En toen die Pascha maaltijd was geweest, dan stelde hij het brood en de drinkbeker centraal. Dat was al ongezuurd brood. Dus dan zouden wij dus eigenlijk ook ongezuurd brood moeten nemen. Gistvrij is de gedachte, want dat stelt iets van het oude dat wat opblaast voor. Ja, dus ongezuurd brood. En wijn, want die dronk men in die tijd er ook bij. Hè. De Joden hebben vandaag de dag, als ze de sedermaaltijd vieren, dan hebben ze 4 drinkbekers en de 5e die blijft staan voor Elia. Want die verwachten ze nog steeds. Nou is nog 1 detail wat ik heel erg mooi vind om nog even te noemen. En dat is dan, staat dat verderop in vers 46 van dit hoofdstuk. Daar staat, in één huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niet buiten uit huis dragen. En gij zult geen been daaraan breken. En daar staan vastschriftplaatsen bij. En de mooiste die je erbij mag aanstrepen, zou ik zeggen, is Johannes 19, vers 36. Want dat wijst naar de kruisiging van de Heer Jezus. En daar wordt gezegd dat de dood van de kruiselingen bespoedigd zou worden doordat hun beenderen werden gebroken. En dat hadden ze bij die 2 andere kruiselingen gedaan, maar toen ze bij de Heer Jezus kwamen, toen was hij al gestorven. En dan staat er zo treffend bij Johannes 19, want dat was geschreven dat men geen been aan hem zou breken. En dat is niet alleen hier geschreven, maar dat staat ook in de psalmen, psalm 34 beschreven. Dat staat er niet eens bij. Ik zal even kijken welk vers het precies was. Psalm 34 vers... Wat zei je?
21.
Ja. Psalm 34 vers 21. Daar wordt het uit geciteerd, maar het verwijst dus ook naar deze gebeurtenis. Het lam mocht geen been van gebroken worden, omdat het heen wijst naar het lam Gods, wat aan het kruis zou sterven en waarvan ook geen benen gebroken werden. Nou, je ziet dat alle details van Pascha dus in hoge mate wijzen naar het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ons Pascha is voor ons geslacht. Maar dat je er ook al aspecten bij ziet die naar de opstanding, het nieuwe leven heen wijzen. Drie plaatsen bloed. Ongezuurde broden. Dat is ook al het nieuwe. Maar de nadruk ligt op de dood van de Heer die verzoening tot ons heeft gegeven. En het nieuwe leven volgt daarop. En daarom wordt er daarna ook 7 dagen lang ongezuurde broden gegeten. En met nogal wat andere dingen worden er gedaan. Daar hebben we het later weer over. Maar ik vind dit is de basis van alles. De dood en opstanding van Christus is de basis van alles. En het wordt op deze wijze zo mooi geïllustreerd. Wij zijn ook verlost. Door het heilswerk van onze Heer. Laten we hem daarvoor danken.